Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 42 en daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Psalm 42 vers 3. Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in Marcus 7, vanaf vers 24 tot 37. Dus Marcus 7, vers 24 tot 37, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Marcus 7 vanaf vers 24. En van daar opstaande ging hij weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon. En in een huis gegaan zijnde, wilde hij niet dat het iemand wist en hij kon nochtans niet verborgen zijn. Want een vrouw, welke dochtertje een onreine geest had, van hem gehoord hebbende, kwam en viel neer aan zijn voeten. Deze nu was een Griekse vrouw van geboorte uit Syro-Fenicië. En zij bad hem dat hij de duivel uitwierp uit haar dochter. Maar Jezus zeide tot haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen nemen en de honden kunst voorwerpen. Maar zij antwoordde en zeide tot hem, ja, heren, maar ook de honden kunst eten onder de tafel van de kruimkunst der kinderen. En hij zeide tot haar, om deze woords wil, ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren. En als zij in haar huis kwam, vond zij dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggende op het bed. En hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea door het midden der landpalen van Decapolis. En ze brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren, en gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij, en zeide tot hem, Ephata, dat is, word geopend. En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden, dat zij het niemand zeggen zouden. Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan, en hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken.
Gemeente, laten we verder zingen. Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachtelijks lot vestigt op de Heer zijn God. Psalm 146, het derde vers. Met de hulp van de Heere wil ik deze middag u een preek lezen van dominee W. Haring over Markus 7, het 34ste vers. En daar staat, en opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zei tot hem, Ephatha, dat is, wordt geopend. De collectezang is Psalm 40, vers 3 en vers 5. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En vers 5, uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Psalm 40, het derde en het vijfde vers. En inmiddels wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
En opwaarts, ziende naar de hemel, zuchtte hij en zei tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. We overdenken, de zuchtende zaligmaker. We zien in drie gedachten, ten eerste de oorzaak van zijn zuchten, ten tweede de houding bij zijn zuchten en ten derde de vrucht door zijn zuchten. Dus het thema van de preek is de zuchtende zaligmaker. Drie gedachten, ten eerste de oorzaak van zijn zuchten, ten tweede de houding bij zijn zuchten en ten derde de vrucht door zijn zuchten. De Heere Jezus heeft de landstreek van Tyrus en Sidon verlaten. Hij gaat met zijn discipelen door Galilea naar het Oost-Jordaanland, naar Decapolis, het tegenwoordige Jordanië. Ook daar komen de mensen in grote aantallen naar de Heere Jezus toe. Ze brengen hun zieken tot hem en hij geneest ze. Weet u waar dat allemaal op uitloopt? Dat de God van Israël in Decapolis, in het gebied van die 10 steden, wordt verheerlijkt. Marcus beschrijft ons in bijzonder 2 gebeurtenissen. De eerste is de genezing van de dove man die zo moeilijk kon spreken. Hij wordt doofstom genoemd. Stom betekent niet dom, maar stom wil zeggen dat deze man niet kon spreken. Zijn stem werd niet gedragen door het zintuig van het horen. Het eerste wonder is dat deze doofstomme wordt genezen. In hoofdstuk 8 lezen we over het tweede wonder, namelijk de wonderbare spijziging van meer dan 4000 personen. In het verband van onze tekst horen we dus dat er een dove man tot de Heere Jezus wordt gebracht. Hij was niet alleen doof. Hij sprak ook moeilijk. Hij miste het gebruik van 2 belangrijke zintuigen. Het gehoor en de spraak. Hij had een dubbele beperking. Wat een nood. Wat een ellende zien we hier voor ons. Zo'n man wordt tot de Heere Jezus gebracht. En ze brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak. En baden hem dat hij de hand op hem legde. Doen wij dat ook? Brengen wij onze nood en zorg ook bij de Heere? Brengen wij ook elkaars verdriet en moeite biddend bij hem, zoals hier met deze dove man werd gedaan? Ze brachten de dove man bij de Heere Jezus en ze hebben hem gebeden. Leg uw hand op hem. Ja, tot wie zouden we anders gaan met onze nood en zorg? Denk aan Psalm 94. Zou die het oor plant niet horen? Zou die het oog formeert niet aanschouwen? Hij ziet de moeite en al het verdriet, opdat wij het in zijn hand zouden geven. Zo kwamen ze tot de Heere Jezus met deze man. Hij was doof, jongens en meisjes. Er was altijd totale stilte om hem heen. Hij leefde in totale stilte. Geen enkel geluid drong tot hem door. Hoe dichtbij je ook kwam, hoe hard je ook riep, hoe vaak je zijn naam ook noemde, hij was doof. Hij kon niet horen. Dat is een kruis. Doofheid is echt een kruis. Wij kennen ook onze dove vrienden en vriendinnen in onze gemeenten. In het werk van het dovenpastoraat. Er zijn in ons land 10.000 jongeren en ouderen met een ernstige gehoorbeperking, met doofheid. Wat is het een zegen als je kunt horen, als je het geluid dat in je oren klinkt kunt horen en dat die klanken worden omgezet in woorden. Wat is het ook een zegen als je dat kunt begrijpen. Het gehoor is eigenlijk een toegang, een poort naar je hart en naar je ziel. Door de poort van het horen kunnen ook de woorden van God bij je hart komen. O, zeker. Slechte woorden, vuile woorden, Gods lasterlijke woorden kunnen ook binnenkomen. erg genoeg. Maar ook de goede woorden, de woorden van God. Het geloof is uit het gehoor van het woord van God. Onze dove vrienden en vriendinnen moeten horen met hun ogen. Door liplezen, door het lezen van gebaren. Wat een zegen als je met je oren kunt horen. Dat je de klanken van de muziek kunt horen. Helaas komt er ook slechte, zondige en duivelse muziek door de oorpoort binnen. Gelukkig zit er aan het apparaat een knop en kun je die verkeerde muziek uitzetten. Doe dat vooral. Maar als je kunt horen, mogen je oren ook open zijn voor wat goed is. Voor klanken die lieflijk zijn en harten treffen. Het gehoor van deze man is gesloten. Hij is dus doof. Als we goed naar die man kijken, moeten we zeggen, ik lijk op die man. Inderdaad, er is overeenkomst tussen die dove man en mij en u en jou. Ook als onze natuurlijke oren open mogen staan, en dat is een groot voorrecht, dan moeten we toch belijden dat de oren van ons hart en van onze ziel zijn gesloten voor de stem van God. Door de zonde is het geestelijk hoorn van de stem van God verwoest geworden. Allerlei stemmen gaan naar binnen. Maar van nature is de mens doof voor de stem van God. In geestelijk opzicht lijken we op deze dove man. We horen de stem van God niet. Ik denk aan Gods stem in de wet. De stem van de liefde in de wet zegt, ik ben de Heere, uw God. Zult u mij liefhebben boven alles? En zult u uw naaste liefhebben als uzelf? De stem van God in de wet zegt, kijk, hier is de grens. Gaat u er overheen, dan bent u een overtreder. Dan bent u schuldig en verdient u de dood. Deze stem van God in de wet horen we niet. Hoewel de God der ere dondert in de wet. We horen het niet. We horen ook de stem van God in het evangelie niet. De stem van de Heere Jezus. De genadestem die van vergeving spreekt. Die van opzoekende liefde spreekt. Het evangelie spreekt van het meest verbazingwekkende dat de wereld ooit kon horen. En kan horen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. We horen er wel van op, als er bijvoorbeeld weer een nieuwe iPhone is uitgekomen, maar als het evangelie klinkt, wie hoort daar nog van op? We horen de stem van Jezus in het evangelie niet als hij roept, wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. We lijken op die dove man vanwege de zonde. Wat een gevolgen heeft de zonde gebracht. We kijken maar weer naar de man. Hij is niet alleen doof, maar hij kan ook moeilijk spreken. Zo staat er in vers 32. Zijn spreken was zeer gebrekkig en beperkt, want hij miste het ondersteunende horen dat nodig is om goed te kunnen leren spreken. Het ondersteunende van het horen beperkte ook zijn spraak. Misschien was er nog wel meer aan de hand. We horen dat zijn tong moest worden losgemaakt, dat zijn tong als het ware vast zat. Hij miste het vermogen om met een ander goed te communiceren. Wat zal die man eenzaam geweest zijn? Denkt je niet? Wat is het kunnen spreken, het feit dat je kunt praten, een rijke zegen van God onze Schepper? Wat is het groot dat je niet alleen hoort, maar dat je ook wat kunt zeggen? Dat God de mens zo heeft gemaakt. Wat heeft de schepper de mens een groot voorrecht gegeven? We kunnen horen, we kunnen spreken. In Spreuken 18 wordt er gezegd dat er leven en dood is in onze tong. Leven en dood. De tong kan zulke mooie dingen zeggen. De mond, dan bedoelen we de spraak, kan troostrijke woorden spreken of liefdevolle, begrijpende woorden. Maar de tong kan ook erge dingen zeggen. De dood is in de tong. U weet toch wel wat Jacobus zegt over de tong? Dat is niet zo positief. De tong kan door niemand getemd worden. Ze is een onbedriegelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. De zonde heeft ook onze mond en onze tong in zijn macht gekregen. Dat bedoelt Jacobus in hoofdstuk 3 van zijn brief. Paulus zegt hetzelfde in Romeinen 3. Hij schrijft: hun keel is een geopend graf. Met hun tongen pleegt ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Kijk nog eens naar de dove man. Wij lijken op hem. Zijn tong was gebonden, zodat hij zwaarlijk sprak. En moet dat ook niet van ons gezegd worden? Zit onze tong niet vast in de zonde? De mens verkondigt de lof van zijn schepper niet meer. De van God afgevallen mens beleidt de eer en de heerlijkheid van God niet meer. En dan nog iets. Sommigen zitten hun leven lang onder het woord van God en hun tong blijft maar vastzitten. De taal van Gods kinderen blijft voor hen een vreemde taal. Nooit kunnen ze meespreken als het gaat over de smart, over de zonde, of over de honger en de dorst naar Christus en zijn gerechtigheid. Als anderen mogen spreken van het wonder van de vrede met God door de Heere Jezus Christus, dan staat de wagen van hun leven stil. Dan is hun tong gebonden. Dan kunnen ze daar niets van zeggen. Of als het gaat over de geestelijke strijd van de oude mens, over het wonder van de troost in Golgotha's kruis, dat is en blijft voor hen een vreemde taal. Hun tong zit vast. Ze kunnen overal over meepraten. Maar als het over die dingen gaat, wordt het moeilijk. Ze verstaan het niet. Ze weten het niet. Wat ben je dan ongelukkig? Wat ben je arm als je daar geen kennis aan hebt? Als je zo'n geestelijk dove bent, als je geestelijk zo moeilijk spreekt, als je tong nog zo vast zit, als je hart nog zo vast zit in de zonde en de dood. Wat moet er dan gebeuren? Wel, wat er met deze man gebeurde. Ze brachten hem tot Jezus. Dat is het doel van de prediking. Waarom komt hij in Gods huis? Kwam u biddend: Heere, trekt u me toch? Dan zal ik u nalopen. Kwam u biddend opdat zondaren onder de prediking met hun ellende en verlorenheid tot die reddende zaligmaker worden gebracht? Daar staat de doofstomme man voor de Heere Jezus. De Heere Jezus ziet hem. Wat doet de Heere Jezus als hij die man voor zich ziet staan? We lezen in onze tekst dat Jezus zuchtte. Hier staat een zuchtende zaligmaker. Waarom zucht de Heere Jezus? We lezen verder nergens in de Bijbel dat de Heere Jezus zo openlijk en zichtbaar zucht. Hier doet hij het wel. Hij ziet die man en dat brengt deze emotie in het hart van de zaligmaker dat hij zucht. Het zien van zoveel ellende, van zoveel armoede en verlorenheid. Het zien van de verwoesting door de zonde in het leven van deze man doet Jezus zuchten. Hij ziet wat de zonde heeft teweeggebracht. En dat ziet hij heel scherp. Wij zien dat niet scherp. Wij kijken er liever van weg. Wij willen het zelfs toedekken. Maar de Heere Jezus ziet het scherp. Hij ziet daar een mens die eenmaal goed en naar Gods beeld is geschapen. En die man is nu zo arm, zo ellendig. Hij is zo onbekwaam om de stem van God te horen. Onbekwaam om met zijn eigen stem God te loven. Het zien van deze ellende doet Jezus zuchten. Hij doorziet de werkelijkheid van 's mensen verlorenheid. Hij, de zaligmaker, is hier de man van smarten. Hij is de Jezus die onze krankheden op zich heeft genomen. Dat is geen lichte zaak. Het liefdehart van Jezus weegt de nood van deze zondaar. Ze hebben hem immers tot hem gebracht. Ouders, grootouders, doe dat maar met je kinderen en kleinkinderen. Breng hen maar tot hem. Hij is de medelijdende hoge priester. Hij peilt de diepe nood veel dieper dan wij dat kunnen. Jezus zucht. In dat zuchten zit iets van geschoktheid. Wij wennen aan de zonde en aan de gevolgen van de zonde. Maar geloof maar, daar kon de Heere Jezus nooit aan wennen. Bij hem was geschoktheid, maar ook bewogenheid. We zien hier een zuchtende Jezus. Toen hij voor Jeruzalem stond, weende hij. Hij zag de nood en de verlorenheid van de stad. Hij weende en zei: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik verlangd om u bijeen te vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Maar u hebt niet gewild. Deze zuchtende zaligmaker brengt ons bij onze tweede gedachte, waarin we letten op de houding bij zijn zuchten. We lezen in onze tekst: en opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij. We mogen dat zuchten niet zien als een houding van machteloosheid. Alsof de Heere Jezus hier niet bij machte is om iets te doen. Zo zuchten wij vaak. Er zijn veel zuchtende mensen. Ze zeggen: ik zie het niet meer zitten. Ze voelen zich onmachtig. Ze zijn moedeloos. Ze zitten zuchtend bij de pakken neer. Maar zo zucht Jezus niet. Zijn zuchten is geen zuchten van machteloosheid. Het is ook geen zuchten van moedeloosheid. Wij zagen het al. Er is geschoktheid in hem. Diep medelijden. Ja, er is meer dan menselijk medelijden in hem. Vanuit het hart van de zaligmaker is er priesterlijke bewogenheid. Hij zegt niet: ach, arme man, wat heb ik toch met u te doen? Ik leef met u mee. Ik zal aan u denken. Hij spreekt niet allerlei goede woorden en wensen. De Heere Jezus gaat verder. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena. Zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Hij zucht vanuit diepe bewogenheid. Dit is opnieuw zo'n Bijbelgedeelte waarin we leren kennen wie de Heere Jezus is, hoe Hij is, hoe Hij werkt. We zien ook hier hoe Hij de kracht van zijn Godheid verbindt aan de bewogenheid van zijn mensheid. Hoe Hij in één persoon, als waarachtig God en mens, als de grote middelaar en zaligmaker, redt en behoudt. We lezen in vers 33. En hem van de scharen alleen genomen hebbende. Midden in de scharen heeft men deze man naar de Heere Jezus gebracht. Nu neemt de Heere Jezus hem apart. Dat mag ons niet ontgaan. De Heere Jezus nam die man onder vier ogen. Hij staat daar samen met die man. Eerst staan er veel mensen om hem heen, ook zijn discipelen. Maar Jezus neemt deze man even mee. Hij neemt hem apart. Hij gaat zich helemaal op die dove man richten. Dat moet u ook maar doen als u met een dove vriend of vriendin in contact komt. Zoek het contact één op één. Hier is het zo bijzonder dat de Heere Jezus deze man apart neemt en hem afzondert van de anderen. Hij neemt hem mee in de stilte van de eenzaamheid. Hoe vaak zien we dat in de Bijbel, als de Heer een werk in het leven van een mens wil doen, dan neemt hij die mens apart. Denk bijvoorbeeld aan Abraham, die geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën. Denk aan Manasse, die alleen komt te zitten in de kerker, in de gevangenis. Mozes wordt door God apart genomen. Hij verblijft 40 jaar in de woestijn van Midian als schaapherder. Saulus van Tarsen, blazende dreiging en moord wordt stilgehouden en de Heere neemt hem apart in Damascus, in de straat genaamd de Rechte. God weet een mens uit de beslommeringen te halen, uit de drukte, uit de haast van het leven. Hij haalt ons uit al het rumoer rondom ons en in ons. Hij zet mensen stil die opgesloten zitten in hun ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. Als God ons apart neemt, kan hij daar bijvoorbeeld een ziekbed voor gebruiken. Dan kunnen de omstandigheden zo worden dat er door alles een streep gaat. Tijdens pastorale gesprekken spreken we er wel eens over hoe de Heere een mens soms apart neemt. Dan wordt nogal eens gezegd, ja, ik geloof wel dat de Heere er een bedoeling mee heeft. Dat geloven wij ook. Zou de Heere niet stil willen zetten? Zou hij niet apart willen nemen? Zou hij niet willen dat we gaan horen naar zijn stem? Wat een wonder als dat gebeurt. Dat God u onder de prediking, onder zijn woord, in de kerk apart neemt. Dan gaat u naar huis en mag u weten, God heeft tot mij gesproken. Die preek, die boodschap van God was voor mij. Ik werd door de Heere apart genomen. Dan kunt u in een volle kerk zitten, met heel veel mensen om u heen. Met zoveel jongens en meisjes om je heen. Maar dan neemt de Heere je apart. Dan raakt het woordje. Dan ga je de stem van de Zoon van God horen. Dan valt als het ware alles om je heen weg. Ook de stem van de prediker. Dan gaat het woord zijn kracht doen. De Heere neemt deze dove man ook apart en steekt zijn vingers in zijn oren. We lezen, en gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan. Het is wel bijzonder en wonderlijk wat de Heere Jezus hier doet. Hij raakt het oor van die man aan, steekt zijn vingers in zijn oren. De zaligmaker spuugt dus op zijn vingers en raakt de tong van de man aan. Het eerste wat we daarin zien, is dat de Zoon van God dichtbij wil komen. Wat heeft de Zoon van God laag af willen dalen? Hij is de broeders in alles gelijk geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Zo is Hij van de hemel afgekomen. Hij kwam in deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij heeft niet alleen onze menselijke natuur aangenomen, ons vlees en bloed, maar hij heeft ook de vervloeking die op ons lag, op zich genomen. Hij is de man van smarten geworden, verzocht in krankheden. Hij heeft onze zonden gedragen aan het vloekhout van het kruis. Hij heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen. De Heere Jezus raakt die man precies aan op de plaats waar zijn nood is. Hij raakt zijn oren en zijn tong aan. Het is het werk van Gods geest in een mens dat de Heere precies die plek aanraakt waar de nood zit. Dan gaat u uw nood ontdekken en dan gaat u uw schuld zien. Wat zal die dove man die zoveel op de tast moest doen, die zoveel van het gevoel moest hebben, de vingers van de Heere Jezus gevoeld hebben op zijn oren, op zijn tong. Zo heeft de Heere Jezus met hem gesproken. Hij heeft hem apart genomen en hem de evangelieboodschap in gebarentaal gepreekt. Want op die manier moest er met die man gecommuniceerd worden. De Heer Jezus heeft zich aangepast aan de beperkingen van de dove man die zo moeilijk sprak. De zaligmaker raakt zijn oor en zijn tong aan. Daarmee wil hij zeggen, zondaar, is dat uw nood? Is dat uw verlorenheid? Zie, hier ben ik. Hier ben ik. Wat zal het een verwachting gegeven hebben in het hart van die man? Jezus die hem apart nam, die hem aanraakte en daarmee liet zien en gevoelen, ik ga iets voor u doen. Het kan niet anders. Of dat heeft deze man hoop en uitzien gegeven. Ja, die hoop en dat uitzien brengt de Heer mee als hij een zondaar met zijn woord en geest aanraakt. Als hij de zere plek in uw leven aanraakt, onderstreept hij de verlorenheid van uw bestaan. Maar tegelijkertijd wekt hij de verwachting. Tegelijkertijd weet hij de hoop in uw ziel te wekken dat hij machtig is om te verlossen. We lezen en opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij. De Heere Jezus zag opwaarts naar de hemel. Hij zag op naar zijn Vader in de hemel en hij zuchtte. Er staat niet dat Jezus juichte, maar dat hij zuchtte. Maarten Luther zegt, hij zuchtte niet alleen over deze ene dove en stomme, maar over al die dove en stomme harten en zielen vanaf Adam tot nu toe. Wat een zuchtende Jezus. Zo zucht hij ook over u en over jou en mij. Hij zucht over alle verloren mensen van Adam af tot nu toe. In dat zuchten van de Heere Jezus gemeente zien we dat het voor hem een zwaar werk is geweest. De zonde en de gevolgen van de zonde hebben gewogen op zijn hart. De ontering van God, het verval van God, het zien van de mens die eenmaal zo versierd was met gaven van God en nu zo arm en zo ellendig geworden is. O, de woelingen van Satan, het bittere van de zonde, het heeft allemaal gewogen op Jezus' hart. Hij zuchtte. In dat zuchten ligt al iets van wat we later in Gethsemane bij de Heere Jezus in alle werkelijkheid en diepte gaan ontmoeten. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Zijn lijden ligt in dat zuchten. Jezus heeft gezucht over het zware werk om doven te doen horen, om de tong los te maken, om de schuld en de toorn van God te dragen, om arme zondaren te bevrijden van het verderf. Hij heeft sterke roepingen en tranen geofferd. Hij heeft gebeden en smekingen gedaan tot degene die hem uit de dood kon verlossen. We zien het hier al dat de grote Davidszoon zijn ziel opheft en zucht. Als u bij deze zaligmaker gaat horen, gaat u ook zuchten. Want die de eerstelingen van de geest hebben, zo zegt Paulus in Romeinen 8, die zuchten in zichzelf. Die gaan het beeld van hun Heer en zaligmaker vertonen. Als u door genade tot de leden van het lichaam van Christus mag behoren, dan wordt u aan hem gelijkvormig in dat opzicht naar de hemel. In dat zuchten over de zonde en de gevolgen van de zonde. Dan gaat u de smart, dan gaat u de verlorenheid, niet alleen in uw eigen hart, maar dan gaat u de smart en de verlorenheid zien in de mensen om u heen. Dan ziet u ook de nood van mensen ver weg. U gaat dan de nood van hun zielen zien, van hun verlorenheid. Kent u daar iets van? Ken jij dat meezuchten en dat opzien naar de hemel? En opwaarts, ziende naar de hemel, zuchtte hij. Als Jezus hier beneden niet gezucht had, zou er hierboven niet één geredde zondaar juichen voor Gods troon. Maar nu juichen ze voor Gods troon, omdat Jezus hier beneden heeft gezucht. Zijn zuchten in Decapolis, in de hof van Gethsemane, zijn laatste zuchten aan het kruis van Golgotha, draagt rijke vrucht. Zo werd Jesaja 35 vers 6 vervuld in het zuchten van Jezus. Daar staat, als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong des stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. We gaan naar onze derde gedachte. De vrucht door zijn zuchten. Maar we zingen eerst Psalm 71, vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen, in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Psalm 71, vers 17. De derde gedachte, de vrucht door zijn zuchten. Langzaam, duidelijk articulerend, spreekt Jezus dat ene woord. Hij zei tot hem, Ephata. Dat is, word geopend. Met de soevereine kracht van zijn liefde en genade spreekt Jezus dat ene woord. En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los. En hij sprak recht. Terstond. Dat woordje komen we vaker tegen in het evangelie van Marcus. Als vrucht van het zuchten van de Heere Jezus. Op het woord van zijn genade en kracht worden de oren van de man terstond geopend. En zijn tong, die zo gebonden was, wordt recht gemaakt. Dan spreekt de man goed. Als God een mens aanraakt met de kracht van zijn woord en geest, hoe lang hij dan al geestelijk dood is en hoe lang de tong dan geestelijk al vastzit, dan opent de Heere. Hij maakt los. Waar hij aanraakt, gaat het oude voorbij. Daar worden alle dingen nieuw. Waar hij spreekt, wordt een dode levend. Daar gaat een dove horen. Daar gaat een stomme spreken. Het is alles zijn werk. Wat een machtige Christus. Wat een verlosser is hij als hij spreekt. Ephata. Dan gaat het openvallen waar het gesloten was. Dan kunt u horen. Dan gaat u met geestelijke oren horen. Wat gaat u dan horen? Wat u eerst niet hoorde. U gaat horen dat u schuldenaar bent aan al de geboden van God. U gaat horen dat u een overtreder bent. U gaat horen dat u heel uw leven niets anders gedaan hebt dan Gods geboden overtreden. U gaat leren dat u schuld zwaar is. U gaat het belijden. Ik heb uw wet geschonden. Dan ziet u dat u schuldenaar bent aan het liefdegebod. Wat gaat de zonde dan wegen op uw ziel? Dan gaat u horen wat u eerst niet hoorde. dan hoort u ook de liefdevolle stem van het evangelie. Die nodigende stem die het overtreders toeroept. Laat u met God verzoenen. Dan hoort u de woorden van de zaligheid. Dan hoort u het evangelie van de vergeving door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat Hij een gewillig Jezus is. Dat Hij een gepaste Jezus is. Dat Hij niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen, maar om onrechtvaardigen, zondaren tot bekering te roepen. Dat Hij zegt, wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Effata. Hij maakt de oren open, zodat zondaren zullen horen. Hij maakt de tongen los, zodat zondaren recht zullen spreken. En spreken deed hij, de dove man. Ondanks het verbod dat de Heer Jezus deze man en de anderen oplegt, kan de man er niet van zwijgen. De liefde dringt zo, dat hij spreken moet. Nu mag hij spreken van het goede, van dat wonder in zijn leven, van hulp en heil hem aangebracht. Dan klinkt het in Decapolis. Hij heeft alles wel gedaan. In die heidense landstreek komen de tongen los en wordt er groot en goed van de Heere en zijn werk gesproken. Het lijkt wel een voorbode op Pinksteren, want door de kracht van de Pinkstergeest worden de grote werken van God in de wereld gehoord en gezien. De rijke boodschap van het evangelie wordt in alle talen onder alle volken verkondigd. Hij doet de doven horen en de stommen spreken. Wat een wonder wanneer God dat dove en stomme bestaan openbreekt en zijn vernieuwende werk uitvoert. De zuchtende zaligmaker heeft alles wel gedaan. Hij maakt het weer goed zoals het in de beginnen goed was. God ontvangt lof en eer en arme zondaren verkrijgen het eeuwige leven. Het grijpt de mensen aan. Ze ontzetten zich bovenmate zeer. Met andere woorden, ze zijn er diep van onder de indruk. Ik zou wensen dat dat bij jou en bij u ook zo was, dat u ook diep onder de indruk zou zijn. Wat is het erg dat van velen moet worden gezegd, oren hebben ze, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ze rieken niet. Ze zijn zat en vet geworden en hebben in wellust geleefd door uw grote goedheid. Wet nog evangelie, hel nog hemel, zegen nog vloek lijkt u te kunnen bereiken. Maar wij brengen u in de bediening van het woord opnieuw tot Jezus, tot een zuchtende zaligmaker. Hoe lang heeft hij al over jou, over u gezucht? Hoe lang zucht hij al over uw onbekeerlijkheid, over jouw onwil, omdat u de wereld zo dient, omdat jij zo dubbelhartig bent? Er is een zuchtende Jezus die nog zoekt naar jouw behoud. Laat u met God verzoenen. Want als u nu niet naar hem hoort, dan komt er een keer een uur dat u naar hem zult moeten horen. Dan zal hij geen zuchtende zaligmaker meer zijn. Dan zal hij onze rechter zijn. Hij heeft zelf gezegd wat hij doen zal met hen die naar hem niet wilden horen. Die niet wilden dat hij koning over hen zou zijn. Eenmaal zal hij tot de zulken zeggen, breng mijn vijanden hier en sla ze aan mijn voeten dood. Zij hebben niet gewild dat ik koning over hen was. Hoort u in het evangelie het zuchten van de Heere Jezus? Hoort u hoe het klinkt? Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. En opwaarts ziende naar de hemel zuchtte hij. Zo lezen we van de zaligmaker. Er kan wat gezucht worden in een mensenleven. Soms zijn er zoveel zorgen. Soms is er zoveel wat weegt. Maar zie dan bij al dat zuchten toch op. Zoals hij naar de hemel. Zijn houding was een opzien naar de hemel. Hij zag op naar zijn Vader, die in de hemel woont. Bij hem zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zei tot hem, Effata, dat is, wordt geopend. Ditzelfde woord zal straks nog eenmaal klinken van de lippen van de Heere Jezus, als hij straks terugkomt op de wolken van de hemel, zal hij ook zeggen, wordt geopend. Dan zullen de graven geopend worden en allen die in Christus Jezus ontslapen zijn, zullen uit de verderfelijkheid opstaan in onverderfelijkheid. Ze zullen hem tegemoet gaan. Dan zal het in de eeuwigheid volmaakt worden. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Dan zal er die eeuwige verwondering zijn in het nieuwe Jeruzalem. En zal het opnieuw klinken. Hij heeft alles wel gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere van de hemel, van de aarde. Opnieuw gaf u ons de gelegenheid om het evangelie te horen. Ditmaal al lezende. En Heere, dat zal u niet in de weg staan. Om tot ons te spreken. Om uw woord te zegenen, Heere. En het te laten zijn tot een woord op zijn tijd, op een gepast woord voor een ieder van ons. Heere, geeft u dat uw woord zullen bewaren en overdenken en laat het van eeuwigheidswaarde zijn voor ons persoonlijk leven en voor de gemeente. We danken u voor uw hulp, Heer. Deze middag, voor deze voorrechten, gaat u met ons. Brengt u ons vanavond ook weer met de gemeente samen. En help dan ook uw knecht, onze dominee, om in een leerdienst voor te gaan en het evangelie te brengen. Helpt u en zegent u. Behoed u voor alle kwaad, Heer. Behoed u om uw woord te vergeten. Behoed u onderweg. Behoed u onze zielen. Uit genade. Uw grote naam tot eer. Om Jezus Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 116, het tiende vers. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom, waar het volk vergaderd is. Psalm 116, tiende vers. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.